Ik vind het echt heel leuk om hier weer te staan. Ik had er heel veel zin in weer. Hè? Ik wil samen met jullie lezen. Zoek het alvast even op, het is een lang stukje. Handelingen 8, vers 5 tot en met 24. Ik ben de laatste tijd heel erg bezig geweest met de preek. En eigenlijk al heel lang. Ik heb altijd bepaalde thema's die al heel lang best wel op mijn hart liggen. En het is wel leuk om te merken dat de Heere God me daar ook soms wel bevestiging in geeft. Een tijdje geleden las ik namelijk ook een artikel bijvoorbeeld in de Visie erover. Ik wil het vandaag namelijk eens met jullie hebben over mediums. Mediums op tv, maar ook mediums in de stad. Misschien je buurvrouw, je buurman, ik weet het niet. En eigenlijk realiseerde ik me van tevoren niet zo waar ik me in stortte. Want het is best een heftig onderwerp. En ik moet eerlijk zeggen dat ik deze week ook behoorlijk irritant werd van de aanvallen die ik toch wel heb te verduren gekregen. Ik zeg dat eigenlijk niet zo heel snel, omdat ik altijd een beetje zoiets ben van, nou ja, het zal een beetje tussen mijn oren zitten. Maar ik heb deze week, ik ben gek op slapen. Ik heb deze week gewoon zo beroerd geslapen. Rare dromen. Ik zal maar een stukje even opzoeken. Handelingen 8, vers 5 tot en met 24. Er was net een behoorlijke vervolging geweest in Jeruzalem. En de discipelen, de volgelingen van Jezus, die sloegen eigenlijk op de vlucht. En gingen ergens anders het evangelie verkondigen. Zo was er ook Filippus. Filippus die kwam in Samaria terecht. En hij begon daar de Samaritanen te vertellen wie Jezus was. Samaritanen waren een groep, die hebben zich lang geleden hadden ze zich afgesplitst van de Joden en hadden een meningsverschil waar ze God naar moesten aanbidden. En de Joden die hadden een spuughekel aan de Samaritanen, want daar ging hij niet mee om. Jezus heeft ons al eerder laten zien dat hij daar heel anders over dacht. En nu is Filippus daar bij die Samaritanen en hij begint het evangelie te prediken. En ik begin even middenin bij vers 5. Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten die hen onder luid geschreeuw verlieten en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad. Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken. En iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op, omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in, omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen. Mannen, zowel als vrouwen. Ook Simon aanvaarde het geloof. En na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus. En hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alle gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op. En zo ontvingen ze de Heilige Geest. Toen Petrus zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de geest, bood hij Petrus... Toen Simon zag dat de mensen door handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan. En hij zei, geef ook mij die kracht, zodat iedereen die ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvang. Maar Petrus zei tegen hem, u zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken hebt. U kunt beslist geen deel hebben aan deze aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en smeek de Heer of hij uw slechte gedachten wil vergeven. want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in het kwaad. Toen zei Simon, bid voor mij tot de Heer, dat het me niet zal vergaan zoals u hebt gezegd. Tot zover. Simon werd ook wel tovenaar genoemd. Ik denk dat als ik met de christenen praat over Simon en zeg Simon de tovenaar, dan hebben de meesten wel een idee wie hij was. En als we vandaag de dag over tovenaars beginnen, dan begint iedereen altijd een beetje lacherig te doen. Want ja, tovenaars, daar geloven wij niet in. En sowieso hier een beetje in het Westen, 20 jaar geleden, wanneer was dat 20 jaar geleden? Nou, een hele tijd geleden, kregen we bijvoorbeeld een Jomanda. Jomanda die kreeg een platform op televisie en dat vonden wij toch allemaal maar vreemd. Dat was niet goed. Maar ze trok een hoop publiek. En nu zijn er veel programma's, echt veel programma's op televisie die over het paranormale gaan. Char is er zo'n eentje. Of moet ik zijn naam uitspreken? Robert van den Broeke. Want we hebben hier ook nog een andere Robert, maar dat is hem niet. Robert van den Broeke, die heeft ook zo'n programma. En er wordt veel naar gekeken. En de EO heeft een tijdje geleden hier een artikel over geschreven. Ik vind, we kunnen altijd veel zeggen over de EO. Maar ze hebben wel lef. Ze hebben hier een artikel over geschreven. Ik weet niet of jullie het nog weten. Maar het stond in ons clubblad, in de Visie. En ik zal er een stukje uit citeren. Even het kopje. Het raadplegen van doden in televisieprogramma's wordt steeds populairder. Mocht je man daar nog maar een select groepje aanhangers hebben, mediums als Char en Robert van den Broeke trekken met hun programma's Char het medium en er is zoveel meer miljoenen kijkers. Onder die kijkers zijn ook veel christenen. Volgens cijfers van kijk- en luisteronderzoek kijken er per aflevering ruim 80.000 mensen die in de categorie standvastige gelovigen vallen. Blijkbaar zijn we met z'n allen dus op zoek naar het bovennatuurlijke. En dat is niet nieuw natuurlijk. Want, nou ja, we zien in de Bijbel dat God die al in Deuteronomium, in de eerste boeken al van Mozes, waarschuwde God al dat zijn volk zich niet moesten inlaten met waarzeggers, met tovenaars, met mensen die geesten en schimmenraad plegen, staat er. En ja, dat noemde God eigenlijk ook, dat wordt ook in de Bijbel het vereren van afgoden genoemd. Want de mensen luisteren niet naar God, de ware God, maar ze luisteren naar zogenaamde goden. En we zien dat eigenlijk bij Simon ook. Ik lees in vers 9, over dat stuk wat we net gelezen hebben. Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken en iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op, omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar waren. Mensen gingen massaal achter Simon aan. Vandaag de dag, want wij zeggen wel eens van, de zonde speelt zich misschien wat meer in het geniep af tegenwoordig, maar vandaag de dag gaan de mensen massaal achter tovenaars aan. En ik snap het wel. Ik vind het zelf ook erg interessant, moet ik eerlijk zeggen. Dat ik net christen was, toen leerde ik een man kennen. Die man, dat was echt zo'n onwijze evangelist, noem ik het altijd maar. Die leek wel echt nergens bang voor. En die ging naar dit soort manifestaties toe en die ging naar binnen. En hoefde niet eens intreegeld te betalen, want hij zei gewoon tegen de kassière van, nou, ik kom hier ook, maar ik kom hier om Jezus te verkondigen. En hij mocht gratis naar binnen. En geen een van de mediums in die beurzen, die konden hun werk doen als hij in de buurt stond. En hij predikte Jezus. En ik had echt zoiets, nou, dat wil ik ook. Ik had echt zoiets van, let's kick some demon ass. Ja. Maar ja, gelukkig, hij was wel wijs. Hij zegt tegen mij ook van, doe maar even rustig aan. Want ik heb het idee dat jij meer gaat voor de sensatie dan voor het werkelijke werk. En het is niet ongevaarlijk, zegt hij. Dus ik ben nooit met hem mee geweest en baalde ik toen wel van. Maar achteraf denk ik dat het heel goed is geweest voor mij. Maar ja, zelfs christenen gaan hier dus op af. Even verderop in het artikeltje staat, zo'n miljoen mensen volgen de programma's van deze mediums. Het merendeel van de kijkers is vrouw en een opvallend groot gedeelte heeft iets met het geloof. Algemeen bekend dat vrouwen toch wel wat meer op hun gevoel afgaan vaak. niet altijd, je kan niet alles over één kam scheren. Maar vrouwen, die zijn toch, ja, die... Ik weet niet, bij mannen die zijn altijd een beetje stug. Kan erg nadelig voor je werken, maar ook in je voordeel soms. Zo kijken er naar Char, het medium, bijna 100.000 mensen die actief lid zijn van een kerk. Niet actief, maar wel lid van een kerk, zijn 503.000 kijkers. Opvallende gegeven, onder de kijkers bevinden zich zo'n 30.000 EO-leden. Meer dan 80.000 van al deze kijkers schaart zich onder de noemer standvastige gelovigen. En het deed me eigenlijk verdriet. Het schokte me. Er is dus blijkbaar zo weinig over bekend dat wij christenen op een of andere manier denken dat het allemaal... Ja, het is toch op tv. Het is ver van ons bedshow. En ondanks al die waarschuwingen van God, die waarschuwingen dat er op de nieuwe aarde geen plaats zou zijn voor afgodenvereerders, voor tovenaars, voor dat soort lui allemaal, dat lijkt ons niet meer te deren. En dat deed me verdriet. Want wat veel mensen niet weten, is wat zit er werkelijk achter. Als we nu weer eens terug naar Simon gaan. Simon, in het verhaal wat we gelezen hebben, had wel degelijk krachten. Hij verwonderde de mensen over magische krachten. Maar op het moment dat hij Filippus aan het werk zag, kwam hij erachter dat zijn krachten totaal in het niets vielen bij wat Filippus daar liet zien. En het was Filippus niet eens zelf. Het was Gods geest door Filippus heen. Filippus mocht blij zijn dat hij gebruikt werd. En Simon die bekeerde zich. Maar toch, in vers 13 lezen we dat de mensen versteld stonden. Hij stond dus versteld van Filippus. En we lezen ook dat de mensen versteld stonden van zijn krachten daarvoor. En mensen meenden dat hij de kracht van God had. Maar de vraag is, van wie kreeg hij deze kracht? En zoals heel veel mediums tegenwoordig, want tegenwoordig noemen we ze geen tovenaars meer, maar dan hebben we hele mooie namen als medium, paragnost, magnetiseur. Ga zo maar door, we hebben prachtige namen. Maar het wordt in de Bijbel onder één naam genoemd, tovenaars. En meest allemaal beweren ze dat ze hun krachten ontlenen aan een goddelijk wezen, aan een engel of aan overleden mensen. En de vraag is dat waar? Want kunnen wij in contact staan met het dodenrijk? En ik besef me, nu ik dit stukje even ga behandelen, dat hier theologisch heel veel over te doen is. Want was het nou in het Nieuwe of Oude Testament hetzelfde als in het Nieuwe Testament? Nou, dat gaat eigenlijk veel te ver om daar nu op in te gaan. Het lijkt mij ook niet belangrijk. Het gaat me om de achterliggende gedachte. Waar halen ze die krachten vandaan? Maar we weten in ieder geval uit het Nieuwe Testament dat Jezus degene is, dat zien we in Openbaringen 1 vers 18, Jezus is degene die de sleutels van het dodenrijk heeft. En het dodenrijk zal pas tijdens het eindoordeel opengaan om zijn doden af te geven voor het oordeel. Een Joodse, de meest voorname Joodse theologen uit Jezus' tijd hingen eigenlijk allemaal wel de theologie aan dat de onrechtvaardige, dus iemand die onrechtvaardig was, die niet goed voor God leefde en die stierf, ging naar het dodenrijk in afwachting voor zijn oordeel. De rechtvaardige, de mensen die God van harte lief hadden, mochten bij God in het paradijs zijn. En als we lezen over de gebeurtenissen als Jezus gekruisigd werd, zien we dat hij eigenlijk deze theologie ook wel bevestigt, doordat hij tegen die misdadiger zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De misdadiger werd rechtvaardig verklaard. Nou, het dodenrijk is gesloten. Maar zou het dan zo kunnen wezen dat er nog steeds hier al geesten rond kunnen dwalen van overleden mensen? Dat wordt dan ook wel gezegd. En ja, zoals ik eigenlijk al eerder heb gezegd, we kunnen lezen in de Bijbel dat de mensen naar hun plek gaan in afwachting tot de jongste dag, wat ik zeg, klopt dat? Nou, tot het oordeel. En Job schrijft er ook over, nou is Job niet echt de meest voor de hand leggende om aan te halen. Maar Job schrijft er bijvoorbeeld in Job 7 over, zoals wolken verwaaien en verdwijnen, zo daalt de mens voorgoed af in het dodenrijk. Naar zijn huis keert hij niet terug en zijn woonplaats zal hem niet kennen. Mensen gaan als overlijden naar hun plek. Zullen niet terugkomen naar hun huis om daar nog wat rond te spoken. Zullen niet teruggaan naar een medium om hun van antwoord te dienen. Ze gaan naar hun plek. Hoe vervelend ook. En goddelijke of engelen dan, waar mensen het over hebben. En Jomanda had altijd dat ze een licht had om zich heen. Ze had, hoe heet dat woord ook alweer? Nou ja, goed, ze had wezens om zich heen die haar dus hielpen. En ze zei dat die van God kwamen. Ik vraag het me af. Als God in zijn woord heeft gezegd dat mensen geen mediums moeten raadplegen, zouden dan zijn trouwe engelen, zouden die hem dan ongehoorzaam zijn? Het gebeurt wel hoor in de Bijbel overigens dat er engelen naar beneden komen, mensen helpen. Het gebeurt ook zelfs in de Bijbel, een keer zien we dat in het Nieuwe Testament, dat er blijkbaar een engel betrokken is bij genezing van mensen. Dat zien we in die vijver van Bethsaida, geloof ik. Daar daalde één keer in zoveel tijd een engel in af, werd er gezegd. En de mensen die dan als eerste in het water waren, werden genezen. Het gebeurt. Maar het zal altijd zo wezen dat een engel van God de mensen wijst op de almachtige God. En in het Nieuwe Testament zien we zonder uitzondering dat er gewezen wordt op het verlossingswerk van de Heer Jezus. Op zijn bloed. En dat Hij de Heer is. Een kwade geest zal dat nooit doen. Een engel van God wel. Er is altijd een verwijzing naar de Almachtige. Doen mediums ook. Totdat je ze gaat vragen, wie is Jezus voor u? Dan wordt het een groot probleem. Want Jezus is het grootste struikelblok voor de mensen. Welke categorie zal er overblijven? En de meeste van jullie denk ik dat ze het wel weten. Toch lijken we er ons niet zo druk om te maken. Maar de categorie die overblijft zijn de gevallen engelen. De engelen die vrij rond waren hier op aarde. Die de boel op zijn kop zetten. Die mij van de week waarschijnlijk lastig hebben lopen vallen. Demonen noemen we ze in de Bijbel. Die blijven over. En wat zou dan hun doel wezen? Want ja, mensen genezen, dat is namelijk het excuus wat je hoort, hè? Mensen genezen. Mensen raken opgelucht als ze horen dat het met hun overleden dierbaren goed gaat. Mensen krijgen te horen wat er in de toekomst zou gebeuren. Dus dat klinkt wel goed. Denken jullie dat het Satan één moment zal boeien of het goed gaat met ons? Het interesseert hem helemaal niks. Al zou jij 100 worden, 110 worden met een kerngezond lijf, zolang jij Jezus maar niet leert kennen. Het maakt hem echt niet uit. Als het nodig is om iemand ziek te maken om hem van Jezus af te brengen, zal hij het proberen. Of het lukt is een tweede. Als het nodig is om mensen gezondheid te geven, als het nodig is om mensen een soort bevrediging te geven, om ze van Jezus af te houden, zal hij het proberen. Zal hij zijn demonen daar een opdracht voor geven. Satan doet zich voor als iemand die denkt die goed is. We kennen die tekst, hè? Staat in 2 Korinthe 11. Dat Satan zich voordoet als een engel van het licht. En dan staat er aan het einde van in vers 15. Het legt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. En dat is moeilijk. En dat is geniepig. Want het is vaak zo moeilijk te onderscheiden. Het is al van het begin af aan Satans bedoeling geweest, mensen, om de mens van God af te halen. Satan weet dat hij verloren heeft. Hij weet dat hij een eeuwigheid door zal brengen in de hel. En de enige bedoeling van hem is om daar zoveel mogelijk mensen mee naartoe te sleuren. En hoeveel mensen lopen wel niet blindelings achter hem aan? Nou zeggen een hele hoop christenen van, ja, ik ben christen. Wat kan hij mij nu maken? Nou, in hetzelfde artikeltje uit de visie lezen we een gebeurtenis. Het gaat over, dat is al heel lang geleden. Het gaat over Tertullianus, dat was een kerkvader. En ze schrijven in het artikel, als je je begeeft op zijn terrein, kun je verwachten dat je lastig gevallen wordt op het terrein van Satan. Hè? Zo werd er in het leven van de kerkvader Tertullianus een vrouw binnengebracht die naar het theater ging en geestelijk gebonden terugkwam. Tertullianus vertelt: toen we tijdens de bevrijding de onreine geest verweten een gelovige aangevallen te hebben, antwoordde de boze geest vastberaden: waarachtig, ik had alle recht dit te doen, want ik vond haar in mijn gebied. Het was een gelovige vrouw. En zij kwam gebonden terug van het theater. En het is niet een op zichzelf staande gebeurtenis. Dit zijn dingen van alle dag. Realiteit. Als je mensen spreekt die veelvuldig te maken hebben met bevrijdingen, zullen ze dit bevestigen. Dat er christenen zijn die gebonden worden. Waarom? Omdat ze zich bewust of onbewust inlaten met de boze. Ze geven het recht aan de boze om te komen en om hun lastig te vallen. Ook hier weer even een theologisch twistpunt. Want wij hebben de Godsgeest in ons. Nou, het maakt mij niet uit hoe we erover denken. Ik weet alleen uit praktijkverhalen dat het dus gebeurt blijkbaar. En of die personen nou werkelijk oprecht christen waren dat, of niet. Dat, ik wil dat even in het midden laten. Toch is het dus blijkbaar een gevaarlijke situatie. Het is zelfs bekend, en dat kijkt sommigen van jullie misschien heel vreemd van op, dat er christenen zijn die paranormale gaven hebben. En dan bedoel ik dus niet de gaven van Gods Geest, hè? Want de gaven van Gods Geest dienen ervoor om de gemeente op te bouwen. De gaven van Gods Geest wijzen altijd naar het verlossingswerk van Jezus Christus. Nee, dan heb ik het over, ik heb het even opgeschreven, mensen die magnetiseren. Weet je niet wat het is? Ik vind het prima. Laat je er gewoon niet te veel meer in, het hoeft niet. Mensen die aura's lezen, ook christenen hebben soms een gave dat ze iemands aura kunnen lezen. Mensen die contacten, christenen die menen dat ze contact hebben met overledenen. Vreemd, hè? En ik geloof niet. Sorry? Nou, wacht maar even. En denk ik soms van ja, dit zijn mensen die zich of bekeerd hebben of misschien niet oprecht bekeerd hebben. Ik zal het niet weten, maar ze noemen zich christen. Ze noemen zich, ja, net, maar dat is dat theologisch punt, hè? Waar ik net al van zei, daar ga ik niet verder op in, want dat is een gevoelig iets. Of ze zich nou christen noemen of niet, de Bijbel spreekt over valse profeten. En het is zelfs zo gebleken, en daar wil ik ook niet over in discussie voor de rest, maar er zijn mensen geweest die oprecht bekeerd hebben van hun zondige verleden, van hun paragnostische verleden, en op een of andere manier toch nog de last van hielden. Op een of andere manier kunnen wij dus wel een bepaalde gebondenheid hebben. Satan, of een christen, kan Satan dus de ruimte geven. En ook een veel gehoorde excuus wat ik hoor is dat er in bijvoorbeeld 1 Thessalonicenzen 5 staat: onderzoek alles en behoud het goede. En dan duiken we met z'n allen erop af, want onderzoek alles. Dus we doen van alles, want ja, je moet het toch onderzoeken. En ik geloof dat het Dirk Kruis was, hè, een paar weken, die dat onderscheid al even aanhaalde van wat zei hij? Ik heb hier: onderzoeken is geen proberen. Onderzoeken is geen proberen, want die zin, dat regeltje, dat vers is namelijk niet af. Want er staat achter: behoud het goede, geen punt. Er staat namelijk een komma, want er staat achter: en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. Wat is ons theater? Zeg het maar. Televisie? Is dat ons theater? Kijken wij toch eigenlijk wel uit nieuwsgierigheid naar Char? Kijken wij toch uit nieuwsgierigheid naar al die occulte zaken? Zo'n politieserie waar iemand met zijn paranormale gaven daders opspoort of slachtoffers opspoort. Kijken we ernaar omdat we nieuwsgierig zijn? Moeten uitkijken, want dat kan dienen als een theater. En op het moment dat Satan binnen zou kunnen komen, op het moment dat Satan je lastig zou kunnen vallen, dat kan op allerlei manieren, zou hij ook kunnen zeggen: ik heb alle recht, want ze begaven zich op mijn gebied. Het wordt een ander verhaal natuurlijk als je naar dat gebied toe gaat, zoals mijn vriend van dat ik net bekeerd was, om daar Gods woord te gaan prediken. Om daar bevrijding te brengen. Dan wordt het een andere situatie. Maar uit nieuwsgierigheid, gewoon niet doen. En we kunnen het ook bij Simon zien, want was Simon na zijn bekering los van het boze? Simon de tovenaar kwam erachter dat zijn magische krachten in het niets vielen vergeleken bij die van de Heilige Geest die op dat moment door Filippus werkte. En Simon liet zichzelf dopen. En ik kan toch wel zeggen dat als je je laat dopen, dat je toch ergens oprecht bent. Zit hier, je kan hier nog wat moeilijk overlopen doen, maar goed. Laat ik ook weer in het midden. Simon dacht dat die kracht die later door Petrus en Johannes door handoplegging gegeven werd aan de Samaritanen, dat ze de Heilige Geest ontvangen. Hij dacht dat die kracht te koop was. En dat kun je hem niet kwalijk nemen, want het is algemeen bekend dat magnetiseurs hun gaven kunnen overgeven aan een ander. Het is zelfs bekend dat iemand die geheel onschuldig is, besproken is geweest. En dat zegt misschien niet iedereen wat, maar besproken houdt in dat een familielid die persoon heeft willen behoeden, willen beschermen tegen het kwade. En dus magische formules over die persoon heeft uitgesproken. En zo'n persoon die komt erachter dat hij ergens in zijn leven gaven heeft gekregen die bovennatuurlijk zijn, die paranormaal zijn. Het is Simon die was niet zo gek dat hij dacht dat dat zomaar doorgegeven kon worden. Er zijn tegenwoordig zelfs cursussen om te leren hoe je moet waarzeggen. Er zijn cursussen om te leren hoe je moet magnetiseren. En deze geneeswijzers die worden tegenwoordig zelfs nog, nou sommige, niet allemaal, maar sommige worden zelfs vergoed door de verzekering. In Simons tijd was dat ook allemaal niet zo vreemd. Petrus werd er echter wel een klein beetje boos om. Want die wist dat het God is, dat het de Heilige Geest was. En de Heilige Geest beslist zelf wie hij gebruikt of wie niet. We kunnen voor een ander bidden om vervuld te raken van Gods Geest. We kunnen voor een ander bidden om Gods Geest te ontvangen. Maar het is uiteindelijk God die beslist, niet wij. En Petrus die wijst hem ook heel erg terecht. In vers 20 lezen we dat. Maar Petrus zei tegen hem, u zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft. U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon uw berouw over uw verfoeilijke gedrag en smeek de Heer of hij uw slechte gedachten wil vergeven. Want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in het kwaad. Hij zat nog steeds verstrikt in het kwaad. Hij volgde Filippus al een hele tijd. Hij had zich laten dopen en toch zat hij nog verstrikt in het kwaad. Wat was het antwoord van Simon? In vers 24, bid voor mij tot de Heer dat het mij niet zal vergaan zoals u hebt gezegd. En wat Simon hier deed is eigenlijk een heel Bijbels principe. We lezen het bijvoorbeeld in Jacobus 5, hè, waar staat beken elkaar uw zonde en bid elkaar, voor elkaar zodat u zult genezen. Hij vroeg hier aan Petrus om te bidden tot zijn almachtige God dat het hem niet zal gebeuren zoals hij gezegd heeft. Wat hij gezegd heeft precies. Ja, was Simon wel duidelijk. Was niet goed. En dan lezen we niks meer over hem. En ik vind het een heel bijzondere gebeurtenis. En ik zat te denken aan een verhaal. En ik weet niet of ik hem helemaal goed vertel. Maar het feit dus dat christenen dus last kunnen hebben en dus gebonden kunnen zijn of op allerlei andere manieren gebruikt kunnen worden of laat ik het anders zeggen, lastiggevallen kunnen worden door demonen, schetst ook het volgende verhaal. En ik heb het eens een keer gelezen in een boekje, misschien dat ik het niet helemaal goed vertel, want het is al heel lang geleden, ik kon het boekje ook niet meer vinden. Maar het ging over een zendeling. Een zendeling die naar het buitenland ging om daar het evangelie te prediken. En hij deed goed werk. Hij deed veel. Hij zag echter al geen enkel vrucht. Er kwamen geen mensen tot bekering. En hij zat er eigenlijk heel erg mee. Had de Heere God ook al heel vaak gevraagd van hoe kan dat nou? En toen had hij een gegeven moment iemand gevraagd van zijn gemeente of wie dan ook van, om hem daarin te helpen. Dus er kwam iemand naar hem toe en die hebben lang met hem zitten praten. En het was gewoon een goede kerel. Hij deed voor de rest allemaal wel goed. Uiteindelijk zegt hij, zijn er ook dingen in je vrije tijd waar jij je mee bezighoudt die, die misschien niet goed zijn. En na lang overleg kwamen ze erachter dat deze man zich in zijn vrije tijd bezig hield met een soort kaartspel wat occult was. Hij was zich er echter niet zo heel erg van bewust dat dat verkeerd was, dat kaartspel. Maar hij was er wel altijd in de avonds, als hij er lekker een beetje voor zichzelf een beetje mee te pielen. En dat was zijn theater. Dat was de aanleiding dat hij dus de boze de ruimte gaf om hem in zijn bediening te dwarsbomen. Nou, we hebben net al de tekst genoemd van groter is hij die in ons is dan hij die in de wereld is. En ze hebben ervoor gebeden, ze hebben het kaartspel hebben ze weggedaan. Vertel ik het, kent iemand dit verhaal? Huh? Oké, dankjewel. Nou ja, goed. En ze hebben het weggedaan. En die man die kon werken voor God. En hij zag vrucht. En ik vind dat heel bijzonder. Blijkbaar kan dat dus. Blijkbaar kunnen wij dus dingen in ons leven toelaten die ons werk voor God in de weg kan zitten. Blijkbaar kan het dus zo wezen dat wij meer ruimte geven aan de boze dan aan God. En het zal toch niet waar zijn dat we dat toelaten. Het lijkt mij heel erg. En ik denk dat het heel goed is om straks daar ook voor te gaan bidden. Ik weet ook dat er een hoop mensen zijn die andere problemen ervaren. Mensen die bijvoorbeeld vaak neerslachtig zijn. En voordat ik verder ga, ik wil niet zeggen dat dat altijd een invloed van de boze is hoor. Absoluut niet. Ziekte is niet altijd, ik bedoel, ik zal hem niet te veel credits geven. Ziekte is ook gewoon een gevolg van de zondeval. Ziekte is niet per definitie de oorzaak van een boze. Dus ik wil daar straks ook voor bidden, voor de mensen die misschien hier toch mee in aanraking zijn geweest. Mensen die toch zeggen van ja, ik heb een deur geopend. Mensen die misschien zelf daar geen raad mee weten. Die misschien thuis wel eens last hebben. Ik weet nog wel dat Katja en ik net getrouwd waren. Toen kwamen we in ons oude huisje te wonen. We hadden een huisje gekocht in de visbuurt. En we lagen 's avonds op bed en we hoorden bijvoorbeeld voetstappen op de trap. Nou ja, dan denk je eerst aan de kat. En dan denk je later zal het die verrekte hond van me wezen die weer naar boven probeert te komen. Maar uiteindelijk werd het wel heel irritant, want de deur was dicht beneden. En wij hoorden 's nachts voetstappen. Nou, gelukkig waren wij allebei christen en wisten we wat ons te doen stond. We hebben ervoor gebeden en we hebben er nooit geen last meer van gehad. Geweldig. Nou wonen we in een ander huis. En daar hadden we weinig last van. Dat huis was van Hessel en Tini. Ik bedoel, ja. Ik bedoel, als Hessel en Tini samen daar zitten, dan ga je ze niet lastigvallen. Dat zou ik niet doen. Nee, maar dat is wel heerlijk om te weten dat er voor je mensen zijn geweest die oprecht christen waren. Er was ook gewoon rust in dat huis. Dat wij in ons eerste huis, er was geen rust. En op het moment dat we dat echt gewoon ook in Jezus' naam uitspraken, was het heerlijk. Het was echt ons huis geworden. En dit kan ook vandaag bij sommige mensen ook het geval wezen. Ik wilde het eigenlijk hier belaten. En zit Jan boven of niet? Jan zit... Oh, daar zit hij! Jan, we hebben net een heel mooi lied gezongen. En dat was lied 133. Ik zal hem even erbij halen. Of was het 133? Wel, was het 166, U bent de grote koning. En dit lied zegt het alles. Het zegt alles. Jezus is de grote koning. In hem hoeven wij niet gebonden zijn. In hem mogen wij vrij zijn. Zullen we staand dit lied zingen?
You've been the problem.
Amen. Zullen we bidden? Heere God, wil u danken, Heer, voor deze ochtend. Dank u wel dat we samen mochten zijn om uw naam groot te maken. Heer, uw naam kunnen we groot maken doordat we verlost en betaald zijn door uw Zoon, de Heer Jezus. Hij is onze verlosser, hij is onze redder, hij is onze Heer. Heer, en u komt toe alle lof en eer, want u bent de schepper van hemel en aarde. U bent koning der koningen. Heer, en ik wil u ook zo bidden, Heer, voor de mensen die van deze gemeente uitgegaan zijn om mensen elders op de wereld te vertellen over uw wonderdaden, over uw almacht. Heer, wilt u de zendelingen van onze gemeente, wilt u ze zegenen alstublieft. Geef ze woorden, Heer, van u. Geef ze kracht van u. En laat het zo zijn dat hun handen niet vruchteloos blijven, Heer. Doe uw werk door hun heen. Heer, bescherm ze ook alstublieft tegen alles wat ze kwaad kan doen, Heer. En geef dat ze daar veilig uw werk kunnen doen. Ik wil ook zo bidden, Heer, voor de zieken van onze gemeente. Voor de mensen die vandaag er niet bij konden zijn. De mensen die misschien straks wel het bandje luisteren. Heer, geef dat ze op de plek waar ze zijn, uw vrede zullen ervaren. Heer, want uw vrede willen we ervaren en uw vrede mogen we ervaren door uw geest, Heer. Heer, zegen ze op de plek waar ze zijn. Geef dat de ziekte voorbij mag gaan, Heer. Of geef dat ze de kracht invinden om de ziekte te dragen. Heer, u bent de grote heelmeester en dat weten we. En dat vertrouwen we ook onze zieken aan u toe. Heer, zo wil ik deze dag in uw handen leggen. Dank u wel dat u bij ons was. Dat u met ons meegekomen bent naar de gemeente toe. En dat u met ons straks meegaat naar huis toe, Heer. Geef dat we deze weken ook in zullen gaan vol van uw geest. Dat de mensen om ons heen zullen gaan, versteld zullen gaan staan van wie u bent. Heer, geef dat mensen op zoek gaan naar wie u werkelijk bent in onze omgeving, Heer. En geef dat wij kracht zullen vinden om eventuele pesterijen of wat dan ook wat we op ons werk op school tegenkomen, om die te kunnen weerstaan, Heer, en te blijven kijken op u. Ik wil u danken, Heer, dat u met ons meegaat. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie het slotlied zingen. En lied 446. En het is het eerste stuk. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? Is een vraag. Belangrijkste komt nog.